1, goedemorgen. Ik zit hier als een gelukkig man. Vanmorgen in onze gemeente in Veenendaal worden 4 mensen gedoopt. 2 uit mijn eigen kring. En als ik daar naar hun leven kijk, dan denk ik, wauw, wat is God groot. Een van de 2 komt uit een hele zware kerk en was voor zichzelf op zoek naar God. En heeft uiteindelijk God op een hele bijzondere wijze gevonden. En op een gegeven moment zei ze tegen mij, ik denk dat ik die weg moet gaan, maar ik wil wachten op mijn man. En mijn man had gezegd, vergeet het maar nooit. En die worden ze allebei gedoopt. En dat was zo mooi. Ik dacht bij mezelf, je moet dus nooit nooit zeggen tegen God. Nooit is ooit. Maar dat is een bijzondere. Dus ik moet zeggen, ik ben daar heel blij mee. Ik ben blij met het feit dat het leven soms zo verrassend kan zijn. Er zijn van die momenten dat je alles van de Heer, dat het helemaal goed gaat. En er zijn van die momenten dat de tekst talrijk zijn, de rampen der rechtvaardigen ook waar zijn. Die dagen heb je soms ook. Ik heb dit weekend mijn kleinzoon op bezoek en het is heel prachtig om te zien hoe je kunt leren van een jongetje van 5 jaar wat het is om te vertrouwen. Maar gelijkertijd ook te zien hoe je dwars kan zijn om niet te willen vertrouwen en je eigen weg te willen gaan. Toen denk ik, het is net een mens in relatie met God. Maar soms heb je ook die dingen in je hart. He, dan luister je en dan heb je dat niet. Ik ga vanmorgen met jullie nadenken over een hele bekende tekst. En ik ga je een beetje meenemen in het boetseren en kleien. Dus we gaan gewoon heel praktisch bezig zijn. We gaan even vanmorgen een potje maken met onszelf, ons eigen potje. Een Bijbelgedeelte, en ik ga even hier staan zodat iedereen het goed kan lezen, vinden we in Jeremia, dit is hoofdstuk 18. Daar ga ik over spreken met u, Jeremia hoofdstuk 18. Het woord dat van de Heere tot Jeremia kwam, maak u op, daal af naar het huis van de pottenbakker en daar zal ik u mijn woorden doen horen. Toen daalde ik af naar het huis van de pottenbakker en zie, hij was juist bezig een werkstuk te maken op een schijf. Mislukte de pot die hij bezig was te maken zoals het gaat met leem in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het de pottenbakker dacht goed te maken. Toen kwam het woord des Heeren tot mij. Zal ik niet met u kunnen doen, o, zoals deze pottenbakker, o huis Israëls, luidt het woord des Heeren. Zie, als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in mijn hand, huis Israëls. Even tot zover. Het is het verhaal wat onderdeel uitmaakt van de geschiedenis van God met zijn volk Israël. En de profeet die hier spreekt, Jeremia, leeft zo'n 600 jaar voor Christus. En zoals jullie weten zijn profeten mensen die door God gebruikt worden om een speciale boodschap door te brengen aan een volk. En wat ik zo bijzonder vind is dat het gedeelte wat we net gelezen hebben begint met die zin: maak u op, daal af naar het huis van de pottenbakker. En ik stel voor dat we dat vanmorgen eigenlijk met elkaar gaan doen. Je moet je voorstellen, de profeet is in Jeremia, Jeremia is in Jeruzalem, dicht bij het heiligdom, dicht bij de plek waar je zou verwachten dat God zou spreken. En God zegt, Jeremia, ik spreek vandaag niet in de tempel, ik spreek niet in het huis van God. Weet je waar ik ga spreken? In het alledaagse leven. Dicht bij het alledaagse leven, in het huis van de pottenbakker. En toen ik erover nadacht, dacht ik, is dat ook niet vaak zo in ons leven? Wanneer spreekt God tot ons? Soms is dat op een zondagmorgen als we in een dienst zitten. Maar de meeste dingen die ik geleerd heb in mijn relatie met God is gewoon in het dagelijkse leven. Waarin ik op hele praktische dingen moet leren om God te vertrouwen. Op momenten dat ik dat heel moeilijk vind. Ik ben van nature wel een klein beetje een controlefreak. En dat is niet altijd even makkelijk in mijn geloofsleven. Want ik wil God best vertrouwen. Maar het moet wel heel duidelijk zijn en voorspelbaar. En soms zijn de wegen van God helemaal niet voorspelbaar. En helemaal niet zo makkelijk, of wel? Dan moet je op een gegeven moment leren om dat te doen. Nou, dat is heel duidelijk. En God zegt, ik wil dat je gaat naar het huis van de pottenbakker. En dan komt hij in die pottenbakker. Die pottenbakker leefde in het dal. Dat is ook heel logisch, want in het dal kun je klei vinden, niet in Jeruzalem. En dat had hij nodig om zijn potten te bakken. En pottenbakken was een heel oude geschiedenis, een hele oude, was eigenlijk een heel oud beroep. Wij lezen in de Bijbel al dat 2500 jaar voor Jezus, voor Christus, er al potten waren en gebruikt werden. En daar wordt bijvoorbeeld in Koningen gesproken, dat David had een speciale familie, die zorgde dat alle potten en alles gemaakt werd voor het kasteel. En die woonden bij elkaar meestal in een dorp. Dus als je in zo'n dorpje kwam, zag je 4, 5, 6 van die pottenbakkers. Dus het zou heel logisch zijn dat je komt bijna vanzelf, kom je zo'n pottenbakker tegen. En als hij dan ook naar beneden gaat, dan ziet hij daar inderdaad een pottenbakker. Die had een iets andere draaischijf dan wij vandaag de dag. Maar hij had toen eigenlijk al een draaischijf. En ik weet nog, zoals je bij zo'n pottenbakker bent wezen kijken, maar het is altijd heel boeiend. Ik heb het ook een keer geprobeerd. En ik zal u zeggen, zeer terecht, ik kwam niet verder dan een asbak, ongeveer zo hoog. Maar die pottenbakker die gaat dan bezig en die draait, die schijft, die draait en die pakt dan die klei bezig. En die doet zoiets omhoog en dan denk ik, dit is hem. En dan is hij niet tevreden en dan plak, maakt hij er weer een klomp van en begint hij weer opnieuw. We kennen dat gedeelte. Dan begint hij eigenlijk weer helemaal opnieuw. En dan maakt hij er iets nieuws. En dan in dit gedeelte is Jeremia daar getuige van. Die ziet dat die man bezig is die prachtige pot te maken, weer opnieuw te beginnen. En dan spreekt God. En God spreekt dan en die maakt een parallel tussen hem, tussen die pottenbakker en de klei, en tussen hem en het volk Israël. Het volk Israël wat op dat moment absoluut niet rekening hield met God. Ze hielden hun feesten, ze hielden hun sabbatten, zoals dat in meervoudsvorm staat, maar ze deden dat eigenlijk alleen maar als het hun uitkwam. En ze deden het alleen maar met de gedachtegang, daar worden wij er beter van. Maar ze hielden niet echt rekening met degene die erachter stond, met God. En dan spreekt God, door middel van de profeet Jeremia, deze tekst. En eigenlijk zegt God hier tegen het volk, zoals de pottenbakker kan doen met het leem wat hij wil, zo kan ik dat eigenlijk ook met jullie doen, Israël. Realiseer je wie ik ben en realiseer je tegelijkertijd wie jullie zijn. Want zoals leem is in de hand van de pottenbakker, zij zijn jullie ook in mijn hand. En wat geldt voor Israël, geldt ook voor ons. Of we ons dat realiseren of niet, of we dat leuk vinden of niet, wij zijn ook in de hand van de pottenbakker. En de pottenbakker is degene die ons vormt en die kneedt en uiteindelijk bepaalt wat er met ons gebeurt, of niet. Hij is degene die uiteindelijk ons maakt tot dat voorwerp waarvan hij denkt, dat is wat ik in gedachten heb, wat ik mooi heb. En het bijzondere is, die pottenbakker legt niet van tevoren aan het klei uit wat hij gaat doen. Hij doet het en dat klei ondergaat dat en op een gegeven moment kan het klei niet zeggen, nee, vind ik niet zo leuk. Ik wil toch eigenlijk 2 oren in plaats van 1. Ik wil toch wat smaller zijn bovenaan, wat sierlijker, dat dikke, dat staat me niet uit. Nee, de pottenbakker gaat zijn werk doen en werkt uiteindelijk dat uit. Nou, wat ik wil doen is aan de hand van het beeld van die pottenbakker een aantal geestelijke lessen verder leren. En ik heb eens 5 heb ik er bedacht. Het eerste is namelijk, en dat weten wij niet, vanmorgen liet een van die kinderen mij zo'n prachtig stukje stuiterklei zien. Dat is helemaal schoon, daar hoef je niks aan te doen. Je kunt het zelfs op de grond gooien en het komt omhoog. En daar kun je alles van maken, want het is heel prachtig. Maar de pottenbakker, voordat hij aan het werk kon gaan, moest hij zijn klei uit de grond halen. En dat was vuil, er zaten stenen in, er zaten bladeren in, er zaten zelfs stukjes van een dier wat gestorven was in. En als hij dat niet schoonmaakte, kon hij dat niet gebruiken. Als hij de stenen er niet uithaalde, maakte hij zijn handen kapot. Als hij die plantaardige dingen er niet uithaalde, dan werd er straks een prachtige pot gemaakt, werd in de oven gezet, die plantaardige dingen sprongen eruit en er was een gat in de pot, dus dat kon niet. Dus de eerste stap die hij moest doen, was heel duidelijk die klei reinigen. En daar had hij veel tijd voor nodig. Nou, wat geldt voor de klei waar een gewone pottenbakker mee werkt, geldt ook voor ons. Klei is het meest zuiver als het dicht bij de bron is. Maar wij zijn als mensen, door wat wij weten uit de Bijbel, verwijderd van de bron. En er is een hoop onreinheid in ons leven gekomen. Er is een hoop onreinheid gebruiken, waardoor wij niet bruikbaar zijn voor de pottenbakker. Dus een van de dingen die hij heel duidelijk moet doen is ons reinigen, ons zuiveren. En daarom vind ik het zo geweldig mooi dat we elke keer opnieuw kunnen wijzen op het kruis. Dat is een moment dat Jezus zei, ik ga naar deze aarde, ik word mens onder de mensen en ik ga de weg van Golgotha, opdat ik heel duidelijk daar de weg kan gaan en zorgen dat God en mens, die gescheiden waren door zonde, weer bij elkaar kon komen. Ik merk bij mezelf dat ik onvoldoende realiseer vaak wat dat betekent. Daarom heb ik 5 keer elke maand weer avondmaal nodig om opnieuw te realiseren wat Jezus voor mij gedaan heeft en de weg die hij voor mij gegaan is. Maar het begint bij de reiniging. Deze fase kan hij niet overslaan, want daardoor kan hij ons niet bruikbaar zijn. Maar zegt de Bijbel heel duidelijk tegen ons, dat moeten we niet alleen eenmalig doen, dat heeft hij eenmalig voor ons gedaan. Maar wat zegt de Bijbel? Dat als we zondigen, moeten we onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheden. Dat is een doorlopend proces. Want het gekke is, op een of andere manier heb ik de neiging om toch weer dingen in me op te nemen. Terwijl ik gereinigd ben, heb ik toch weer de neiging, terwijl ik leef in deze wereld, om allerlei dingen weer in mijn leven toe te laten. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik heb het regelmatig. En dan moet ik weer vergeving vragen. Dan moet ik weer terug naar het kruis. Dus het kruis is voor mij niet een eenmalig iets. Het herdenkt mij van wat hij voor mij gedaan heeft. Maar het is ook de plek waar je vergeving en genade kunt vinden. Het leen moet geluisterd worden. En we mogen straks ook als we een moment stil zijn, God zeggen, Heer, dank u wel. Dat u voor mij straks weer met kerst naar deze aarde bent gekomen. Uiteindelijk de weg naar Golgotha bent gegaan. Opdat ik mag leven vanuit een stuk reiniging. Maar de tweede stap is, het leen moet ook gekneed worden. We hebben het net gezongen. En dat is heel lief zoals we dat zingen. Maar moet je je voorstellen wat er gebeurt. Die grote brokken klei worden uit de grond gehaald. Die worden in een bak gestopt. Dat is allemaal hard. En wat doet nou die pottenbakker? Die gaat er overheen lopen. Met zijn handen lukt niet gelijk. Hij gaat er overheen lopen om al die brokken te maken tot helemaal gruis. Nou, met gruis kun je niet zoveel. Dus hij gooit er water bij zodat het eigenlijk een massa wordt. Een soort werkbare massa. En als hij dan uiteindelijk dat gedaan heeft, dan pakt hij een end hout. Dan gaat hij erop slaan, want alles wat lucht is, moet eruit. En als hij dat gedaan heeft, dan uiteindelijk pakt hij kleine stukjes ervan en dan gaat hij kneden met zijn handen. Zoals wij dat vroeger deden met die oude klei. Weet je wel? Dan kreeg ik een stukje klei van mijn ouders, dat had een hele lange tijd al ergens gelegen. Dan was je een hele lange tijd bezig, wel een half uur of een uur, om er iets van te kunnen maken. En soms lukte het nog steeds niet, dan gooiden wij er ook wat water bij. Nou, dat is dan die massa. En eigenlijk moet ik denken, als ik erover nadenk, denk ik, dat is een heel logisch proces. Want als die man alleen maar op die klei gaat stampen en hij gooit er geen water bij, dan heb je een grote berg met ja, brokken. En daar kun je niks mee. Maar het interessante is, mijn vraag die ik gesteld heb bij mezelf is, hoe vinden wij het nou als God hetzelfde doet met ons? Hoe vinden wij het als hij ons kneedt om uiteindelijk van die harde stukjes brok klein te maken en uiteindelijk de harde stukken in ons karakter en in ons temperament weg te nemen? Hoe vinden wij het als hij met zijn stok van genade op ons slaat om al die luchtbellen van hoogmoed en arrogantie weg te halen? Zeggen we dan ook, oh Heere God, nou ja, dat is logisch, ja, dat begrijp ik dat hij dat doet. Of wat doen we dan? Of roepen we dan heel hard au, worden we boos, op God en zeggen we, Heere God, dit is niet de bedoeling. Ze hebben me altijd verteld, als je christen wordt, dan is het leuk en aardig en vriendelijk en gezellig. Ik hou hier niet van. Maar dat is wel wat God doet. En weet je waar ik zo blij mee ben? Is dat die pottenbakker er water bij doet. In de Bijbel is water het beeld van de Heilige Geest. En als Gods geest niet in mijn leven aanwezig zou zijn op datzelfde moment, dan zou ik uiteindelijk niet meer zijn dan een brok van allemaal kapotgeslagen stukjes brok. Maar juist het water van Gods geest maakt er iets moois van. En die laat dat wat God kneedt en wat hij breekt gebruiken, zodat hij er iets van je kan maken. Ik ben zo blij met Gods geest in mijn leven. Maar die heb ik heel hard nodig, want vanuit mezelf lukt me dat niet. Vanuit mezelf kan ik niet goed omgaan met karaktervorming. Ik moet u eerlijk zeggen, ik haat zelfs karaktervorming. Niet als ik hier sta, dan vertel ik altijd hoe belangrijk het is aan u. Maar als ik het zelf onderga, vind ik het niet altijd even leuk. Toch? En dan heb je een partner, die helpt je daar soms bij. Met karaktervorming. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Maar mijn vrouw heeft de neiging om gewoon te vertellen wat ik niet altijd wil horen. Dat zegt ze precies. Dan overkomt me wat, dan kom ik thuis. Ben je wel eens zielig? Dan kom ik thuis en dan ben ik zielig, is me wat vervelends overkomen. Dan kijkt mijn vrouw me aan en zegt, ja, ik kan me voorstellen dat mensen dat zeggen. Ik kan me wel voorstellen dat mensen dat doen. En dan word ik een beetje kriegelig en denk, hoe bedoel je? Snap je dat niet? Ja, ze zegt, nee, ik kan me wel voorstellen. En dan denk ik, oké. En dan weet ik weer, de vrouw die gij mij gegeven hebt, die kneedt mij weer, die vormt mij weer. Maar God gebruikt dat soort dingen. God gebruikt zulke dingen in mijn leven om mij te vormen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nodig. Als God niet in mijn leven bezig zou zijn om mijn karakter te vormen, dan garandeer ik u, dan zou ik een zeer onhebbelijk, onaangename persoon zijn. Moet u niet zeggen, daar ben je al, even voor de duidelijkheid. Maar dat zou ik echt zijn. Omdat ik weet dat ik een aantal heel vervelende eigenschappen heb, waar God aan het werk mee moet gaan. Die God moet kneden, die God moet vormen. Want ik weet het van mezelf. Ik ben zo blij dat God het doet. Hij kneedt mij, hij vormt me daarin. Hij gaat ermee verder gaan. Maar leem heeft een hele eigen structuur. Ik sprak aan die pottenbakker en die zei tegen mij, ik was een keer bij een pottenbakker toen ik hiermee bezig was met voorbereiden. En hij zei tegen mij, dit is de klei waar ik mee werk. En toen zei ik, die klei heeft een heel andere kleur. Er stond een groot pak met klei. Ja, zegt hij, dat is een verkeerde bestelling. Ik zeg, hoe bedoel je dat? Nou, zegt hij, dat is een andere soort klei, die heeft een andere structuur en die ligt mij niet zo. Dus die stuur ik terug, daar werk ik niet mee. Toen dacht ik later, toen ik naar huis reed, ben ik blij dat ik een pottenbakker ken die met alle structuren klei om kan gaan. Anders was ik toch mooi de klos als ik toevallig die kleur was. Maar hij kan met alle vormen van klei omgaan. Dat vind ik zo ontzettend mooi, dat hij dat heel duidelijk kan doen. Maar het verschil tussen de pottenbakker die ik ontmoet en de pottenbakker uit Jeremia 18, is dat het klei in Jeremia 18 een actieve rol heeft. Die kan namelijk zeggen, ik wil me laten gebruiken door de pottenbakker, hij mag mij kneden. Maar wat hij ook kan zeggen is, wacht even pottenbakker, ik wil helemaal niet dat jij mij kneedt, dat vind ik alleen maar vervelend. Ik wil heel duidelijk daarin mijzelf zijn. Hij heeft dus de mogelijkheid om zich niet te laten kneden, hij heeft dus de mogelijkheid om zich niet te laten vormen. Ik zal een klein tekstje laten lezen uit Jeremia. Dit is wat de pot, het leem, zegt tegen de pottenbakker. Verspil uw energie maar niet. Wij zijn echt niet te plan te doen wat God zegt. Wij willen ons leven naar eigen inzicht inrichten, zonder beperkingen, uit koppigheid en zonde. Dat is wat het leem eigenlijk zegt, de reactie van het leem, als de pottenbakker zegt, ik wil je kneden, ik wil je bezig zijn. Dus in ons leven hebben wij de mogelijkheid om ons te gebruiken, te laten gebruiken door God, of juist dwars te zijn. We kunnen dus zeggen, ik wil dat proces ingaan en me laten kneden, me laten vormen door hem, of ik wil dat niet. En ik ga je nu al vertellen, uw natuurlijke reactie is, ho, nee. U moet op een gegeven moment de keuze maken bij uzelf, ja, mijn natuurlijke reactie is, nee, ik wil dat niet. Maar uiteindelijk wil ik me toch laten gebruiken door God. Uiteindelijk wil ik toch dat hij mij vormt en kneedt. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, Jeremia zegt, wat je ook probeert, het heeft geen zin, want we hebben zo onze eigen gedachten en die willen we volgen. Dus als de pottenbakker met je bezig bent, is de vraag, laat je hem jou kneden, wat we net zongen, dat kinderliedje, of zeggen we, nee, ik wil dat niet. En weet je wat het meest moeilijke bij mij is? Ik kan ze allebei tegelijkertijd zeggen. Ik kan zeggen, hier vanmorgen, Heere God, ik wil me laten kneden door u. En 5 minuten later, als het eenmaal gebeurt, het niet toe willen laten staan. Ken je dat? Dat zijn 2 dingen die in mij zitten. Ik ben soms zo innerlijk verdeeld. Dat aan de ene kant zeg, oh Heer, kneed me maar. Ja, nee, dat vind ik geweldig, want ik wil worden wie u me wilt. En dan gaat Heere God kneden. En dan zeg ik, ho, nee, liever niet, Heer. Ik wil toch zelf de controle hebben. En dat zit blijven allebei in mij. En soms kan ik er zo moe van worden van mezelf. Soms kan ik gewoon moe worden van mezelf. Dan denk ik, Heer God, waarom zitten die 2 dingen in me? Een van mijn bijbelleraren zei, Eugène, het went nooit. Je houdt dit gewoon de rest van je leven. Ik zeg, nou, dat was bemoedigend. Dat stukje strijd van vlees en geest. Het willen volgen van de Heer en mijn eigen ik die zegt, ja, maar toch weer niet. Nou, maar tegelijkertijd zeg ik vanmorgen tegen u allen, uiteindelijk is mijn verlangen dat hij me kneedt. En dan moet ik maar dealen met die andere kant. Dat hoort er dan, denk ik, maar gewoon bij. En dan vind ik het zo mooi. Er staat hier dat we gevormd worden tot een unieke bestemming. De pottenbakker gaat aan het werk en hij heeft in zijn hoofd in gedachten wat hij aan het maken is. Ik niet. Toen ik aan die schijf bezig was, wilde ik maar 1 ding. Dat is dat het ding rond werd, niet dat er wat gemaakt werd. Maar die pottenbakker die gaat bezig en die heeft in gedachten, het moet zo worden. Dus als het niet wordt, begint hij weer opnieuw. Maar hij heeft het helemaal in gedachten wat hij moet worden. En dan kijkt hij naar de karakter van de klei, maar waar hij ook naar kijkt, vind ik zo mooi. Hij kijkt ook waar de noodzaak van is. En daarom zijn sommigen zien er zo uit, en sommige potten zien er zo uit, en sommige potten zien er zo uit. Hij maakt ze niet allemaal gelijk. En elke pot is uniek. Mag ik dat ook tegen je zeggen? Er is er geen 1 gelijk, want ze zijn niet machinaal gemaakt, ze zijn handgemaakt. Jij bent niet machinaal gemaakt, mag ik even tegen je zeggen? Je bent handgemaakt. Niet made in China, massaproductie, je bent uniek gemaakt. En dat is zo mooi. Made in heaven. En je bent heel uniek gemaakt. En daarom ben je gewoon wie je bent. En dat is zo mooi. En God weet dat. God maakt jou heel uniek. En ik moet je eerlijk zeggen, dat gaat goed. Maar wat daar wel een onderdeel van bij maakt, bij dat laatste fijn, en dat is iets, dat heet het polijsten. dan is die pot bijna helemaal klaar. En ik weet niet of jullie dat weten, maar die pot in het Oude Testament, die hebben een open structuur. Die pot in het Oude Testament werden niet geglazuurd. Dus dat betekende in principe dat als je er water in gooide, ging het er net zo hard weer doorheen. Dus wat werd er dan gedaan? Dan werd hij op de draaischijf gezet en dan werd er met zand en kiezel heel fijn, werd die buitenkant als het ware dicht gepolijst, zodat als het ware die het water beter vasthield. Het moest er wel doorheen sijpelen, want daardoor bleef het water wat erin zit koel. Maar die ging dat omheen doen. Je zou haast kunnen zeggen, de laatste fase was helemaal schuurpapier. Nou, dat herken ik soms in mijn eigen leven. Dat God soms van het hemel schuurpapier gebruikt om even de scherpe kantjes eraf te halen. Ken je dat? Dan denk je als je bepaalde dingen onder de knie hebt, dat je weet hoe het werkt. Dan zegt de Heer God, dat klopt, in grote lijnen klopt het ook. Maar we gaan nu even polijsten. En ook dat doet pijn. We hebben het net gezongen. Ook als het soms even pijn doet, dan komt het hemel schuurpapier. En dan polijst hij weer en dan schuurt hij weer en dan vormt hij weer. En weet je waarom die het doet? Omdat hij van me houdt. En ik zag het weer aan mijn kleinzoon. Mijn kleinzoon is gewoon druk. Dat zijn volgens mij alle jongens. We hebben een kleindochter en twee kleinzonen. Die kleindochter die loopt lekker heel rustig, kalm. Die doet alles zoals een kind dat hoort te doen, volgens mij. Mijn kleinzoons doen ongeveer alles wat naar mij en een kind niet hoort te doen. Die zijn dynamiek. En dan vind ik het zo heel mooi dat hij op een gegeven moment, op bepaalde momenten, is die gewoon helemaal in de contramine. Dan weet hij wat hij moet doen en dan besluit hij gewoon om het niet te doen. Terwijl hij het goed weet. 9 keer doet hij het goed. En dan op een gegeven moment is er weer zo'n moment, dan moet hij even gepolijst worden met hemels schuurpapier. Nou, met schuurpapier van pa of van opa. Eventjes weer gepolijst worden, zodat hij weer in het gereel komt. Dat heeft hij soms nodig. Dat hebben wij soms ook nodig. Dat God dat doet. En opnieuw hoort dat proces erbij. En dan komt het moment dat de pot klaar is en dan staat hij op de markt, jongen. En hij is trots, jongen. Hij staat daar en hij straalt en hij laat iedereen zien hoe hij eruit ziet. Maar dan kijkt hij naar de overkant en heeft hij een probleem. Maar aan de overkant staat een andere tafel met potten. Die komen uit Egypte. Die zijn geglazuurd. Die zijn wat ranker. En weet je wat het vervelende is? Al die mensen in Israël die op de markt komen, gaan naar die geglazuurde potten toe. En die pot die heel trots was, kijkt naar zichzelf en die zegt, ja. Ja, ik mag er blijkbaar zijn. Misschien. Soms. En het ging goed, totdat hij naar die ander keek. Ken je dat soms bij jezelf wel eens? Dat je je vergelijkt met iemand anders? Je vergelijkt je bijna altijd met mensen die beter zijn dan jij, weet je wel? Die er mooier uitzien, die een mooier karakter hebben, waar wie het altijd allemaal beter gaat, dat doen we toch heel vaak. En dan vergelijken we ons met ons en dan zeggen we, ja Heer, volgens mij heeft u het niet helemaal goed gedaan. Volgens mij is er iets niet helemaal goed gegaan. Ken je dat? En wat we dan doen, onbewust soms vragen we de pottenbakker, stellen we die ter verantwoording. In Romeinen staat dit. Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker, waarom heeft hij mij gemaakt zoals ik eruit zie? Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken? En als je een alledaagse pot bent, of een kostbare vaas, dan ben je in de ogen van de pottenbakker even waardevol. Klopt dat of niet? Dus waarom vergelijken we ons dan met anderen? Waarom willen we altijd zijn wie we niet zijn? Waarom hebben we moeite om onszelf gewoon te aanvaarden zoals we zijn? Het grootste probleem wat ik ervaar onder christenen is het worstelen met je identiteit. Wie je mag zijn. En hoewel we het allemaal weten en elke keer zingen, hebben we regelmatig onszelf problemen mee. Dan kijken we in de spiegel en dan zien wij wat. U mag het zeggen. Een mislukkeling of een koningskind. Als ik uniek ben en de staat made in heaven, ben ik dan waardevol? Ja. Ook al ben ik niet wie ik zou willen zijn. Ik heb jarenlang geworsteld met het feit dat ik dyslexie had. Ik heb jarenlang geworsteld met het feit dat ik doorlopend dingen zeg die ik niet bedoel te zeggen. Getallen omdraai. Het heeft me zelfs een tijd lang belemmerd om te spreken. En ik vergeleek me met alle mensen die het veel beter konden. Dat doe je altijd. Dat het God op een gegeven moment tegen mij zei, hou nou eens op met jezelf te vergelijken. Ik heb je gemaakt zoals je bent. Dus als ik je ergens verroep, dan moet ik je ook bekwaam maken. Ik wilde heel veel dingen worden die ik nooit ben geworden. Want ik wilde die vaas worden die slank was, terwijl de Heere God zegt, dat is niet jouw ding. Ik wilde heel goed in sport worden. En het is niet geworden wat ik had gehoopt. Ik heb zelfs bij de militaire kampioenschappen ben ik onderuit gegaan. Op een plek dat niet kon, waarvoor de Heere God tegen mij zei, dat is niet jouw ding. Want weet je waarom ik iets wilde worden? Ik wilde Nederlands kampioen worden bij de Nederlandse militaire kampioenschappen. Om één reden. Zodat ik iemand was. En God zei, dat zit helemaal niet daarin. Als je een koningskind bent, zit het niet in wie je bent, in wat je doet, maar wie je bent. Dus ik heb wat moeten leren. Dus ik weet waar ik over spreek een klein beetje. Dus als je jezelf tegenkomt van tijd tot tijd, dan weet ik dat als je die pot denkt te zijn. En als je daarmee worstelt. En daarom wil ik iets zeggen over die pottenbakker. Die pottenbakker had op een gegeven moment in zijn etalage, waar ik was, een pot staan, zo'n grote pot. En daar had hij een prijskaartje aan hangen, 1500, was toen de tijd nog 1500 gulden. En toen zei ik tegen hem, ik zeg, waarom is die vaas zo duur? Nou, zegt hij, is heel simpel, ik wil hem niet verkopen. Maar mijn vrouw zegt dat de opbrengst moet komen, dus ik moet een paar spullen verkopen. Ik zeg, en? Nou, zegt hij, ik heb ze gewoon extra duur geprijsd, zodat niemand ze koopt. Want ik hou van mijn spullen. Ik ben eraan gehecht. Toen dacht ik, wauw, dat is precies wat God met mij gedaan heeft. Die heeft mij geprijsd zo hoog dat niemand me kan kopen. En dan zegt hij, hij is van mij, ik ben eraan gehecht. Maar dit vind ik zo mooi wat er van de pottenbakker gezegd wordt. Maar nu, heren, gij zijt mijn vader, wij zijn het leem. Gij zijt onze formeerder en wij allen het werk van uw handen. Ik vind het zo mooi, daar staat aan de ene kant dat hij mijn formeerder is en gelijkertijd mijn vader. Dat is dat scheppende en dat hele persoonlijke. Als waren die pottenbakker die pot niet wil verkopen, omdat die gewoon te duur is. En dan staat er een tweede tekst. Vraag mij naar toekomstige dingen. Vertrouw mij mijn zonen en het werk mijn handen toe. Ik ben het die de aarde gemaakt en de mens daarop geschapen heeft. Vertrouw mij mijn zonen en het werk mijn handen toe. Weet je wat God eigenlijk tegen mij zegt? Vertrouw me alles wat je dierbaar is toe. En vertrouw me alles toe waar je aan gehecht bent, waar je identiteit in zit, je werk heeft ermee te maken. Vertrouw mij daartoe. Want ik ben degene die weet wat er in de toekomst ligt. Dat is zo mooi. Hij weet wat er komende weken en de weken erop gaat gebeuren. Ik weet dat niet, dat weet hij. En hij zegt, vertrouw mij dat nou eens toe. Durf je dat? Oh, ik wil best in Jezus geloven. Maar hem elk aspect van mijn leven toevertrouwen is soms een beetje niet vanmorgen. Vanmorgen is het heel makkelijk als ze hier zo veilig zitten. Hier is het niet zo moeilijk. Maar morgen en overmorgen. We zijn nu als gemeente in Veenendaal weer opnieuw bezig met een gebouw. Al 8 jaar. En soms dan heb ik het idee van, dan zijn we weer met iets nieuws bezig. Zeg, Heer, ik denk dat dit het wordt. En dan ploeter ik weer heel hard. En dan zegt de Heer, je mag voor mij wel hard ploeteren, maar volgens mij ben ik toch degene die dat weet wat er in de toekomst ligt. Dus laat mij nou gewoon dat gebouw op mijn tijd geven. En afgelopen week was ik weer hard aan het ploeteren. En toen dacht ik, hoeft me dit te gebeuren, het gaat weer niet door. En toen dacht ik, ik vertrouw meer op mijn vindingrijkheid en mijn slimheid dan op het feit dat de Heer uiteindelijk de overwinning geeft. Moet je dan niet slim zijn, die vindingrijk je wel. Maar de vraag is, waar vertrouw je op? Toen dacht ik opnieuw, ik heb hier wat te leren. Ik eindig met deze tekst. In een groot huis zijn er niet alleen voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. De eerste zijn voor bijzondere gelegenheden, de laatste voor dagelijks gebruik. Als iemand zich van alle kwaad gereinigd heeft, wordt hij een bijzonder en geheiligd voorwerp, dat zijn eigenaar vele diensten kan bewijzen en geschikt is voor elk goed doel. als je een voorwerp hebt waar je uit moet drinken. En je moet beoordelen welke kant schoon moet zijn. Welke kant heb je dan het liefst schoon? De binnenkant, eigenlijk wel, hè? Hij kan nog zo mooi zijn aan de buitenkant, maar ik herinner me van keizers vroeger, die hadden van die prachtige bekers met goud en zilver aan de buitenkant. En iemand vond ze niet leuk en die gooide er een klein beetje gif in. En die gooide er daarna wat wijn in en kreeg een prachtige gouden beker. Maar de binnenkant was niet helemaal zuiver en het betekende wel zijn einde. Dus de Bijbel zegt, je moet niet gericht zijn op de buitenkant, je moet gericht zijn op de binnenkant. En de vraag is je binnenkant schoon? Want de Bijbel zegt, als wij ons van kwaad gereinigd hebben, en dat moet hij doen, hebben we net over gehad, dan kan hij ons gebruiken op de plek waar hij ons wil hebben. Hij staat het, dus dan zijn we een bijzonder en geheiligd voorwerp. Weet je waarom het geheiligd is? Omdat God het geheiligd heeft. Omdat God zichzelf eraan verbonden heeft. Dat zijn eigen naar vele diensten kan bewijzen en geschikt is voor elk goed doel. En dat betekent dus dat het niet uitmaakt waar je staat, waar je bezig bent, waar je God dient. Op alle plekken waar je bent kun je God dienen en ben je geschikt voor een goed doel. Want al wat gedaan wordt in de naam van Jezus is een goed doel. Of niet? Zoals hand klei is in de hand van de pottenbakker, zo zijn wij in uw hand. En de pottenbakker besluit wat we met ons gaan doen. Mensen, ik weet niet wat er aan ons verschiet ligt. Ik weet niet hoe morgen eruit ziet. Ik weet alleen maar hoe vandaag eruit ziet. En vandaag heb ik in ieder geval het verlangen om te zeggen, Heer, hoewel ik het niet altijd makkelijk vind, hoewel ik er niet om zit te vragen, wil ik u toestaan om mijn leven te kneden en te vormen. En mij uiteindelijk te maken tot dat voorwerp wat u wilt dat ik zijn zal. Bij die pottenbakker is het heel snel gemaakt. Bewijst hij gewoon het hele leven daarmee bezig. Tot in de ouderdom. Toch? En daarom zitten we vanmorgen hier, om een beetje gekneed te worden. Om een beetje geprikkeld te worden. En daardoor ontmoeten we elkaar door de week en we ontmoeten allerlei andere mensen. Om gekneed te worden. Om geholpen te worden. Laten we gewoon stil zijn. En vragen wat de Heer vanmorgen tegen ons wilde zeggen. Het meest makkelijke is om vanmorgen te zeggen, een uitstekende preek voor mijn buurman. Dit is echt wat voor hem. Maar het is beter om jezelf af te vragen. Heer, wat wilt u nou vanmorgen tegen mij zeggen? Door deze preek heen. Heer, terwijl we hier zo zitten en onszelf proberen te onderzoeken, wil ik u vragen of u met uw geest door de rijen wil gaan en ons persoonlijk wil laten zien waarom wij hier vanmorgen zijn en wat u vanmorgen tot ons te zeggen heeft. En wanneer het dingen zijn waar u tegen ons zegt, ik wil dat je daar wat mee doet, dan wil ik u bidden dat u ons de kracht geeft, het vermogen geeft, om die stappen ook te doen. Als we herinnerd worden aan dingen die u de afgelopen tijd in ons leven gedaan hebben, dan willen we u daarvoor danken en u alle eer daarvoor geven. Want niet het leem maakt zichzelf, ook wij als leem kunnen onszelf niet reinigen, we kunnen uit onszelf niet die pot worden, dat kan alleen maar de pottenbakker en we willen u als pottenbakker daarvoor danken. Ik wil u bidden, Vader, dat u gewoon in het dagelijks leven, wanneer we bezig zijn met u, tot ons spreekt, ons de lessen leert die we nodig hebben. En wilt u ons helpen om niet jaloers te zijn. Als we naar anderen kijken die volgens ons een heel stuk verder zijn of anders zijn of juist dingen doen die wij graag hadden willen doen. Wilt u ons helpen om bezig te zijn met gewoon onze eigen dingen die u van ons gevraagd heeft. Zoals Petrus die op een gegeven moment zegt, wat moet er met Johannes gebeuren? En u zegt tegen hem, dan gaat jou helemaal niets aan, volg jij mij maar. En dat is wat u tegen ieder van ons vanmorgen zegt, volg jij mij maar. En dan zul je uiteindelijk komen waar ik je hebben wil. Dan zul je uiteindelijk worden wie je zijn zult en waar ik je uiteindelijk vormen en kneden. Ik wil u bidden, Vader, als u met hemels schuurpapier bezig bent, dan vinden we dat niet fijn. Maar wilt u ons helpen om te realiseren dat het opnieuw een onderdeel is van het vormingsproces waar u doorheen gaat. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.